Ja, jullie mogen het ook opslaan, Marcus 2. Ik heb wat kleine letters hier gemaakt, omdat het anders niet op het scherm past, hè? Maar ik wil hem zelf ook eerst voorlezen, Marcus 2. We zijn al een paar keer in Marcus bezig geweest. En ik ga jullie vast waarschuwen, hoe verder we naar het einde komen van deze boodschap vandaag, hoe meer je moet nadenken. Dat is altijd gevaarlijk, maar... Marcus 2. Vanaf vers 1 tot en met vers 12. Dus laten we het lezen. Het woord van God, Marcus 2. En na enkele dagen kwam hij, dat is de Heer Jezus, opnieuw in Capernaum. En men hoorde dat hij thuis was. En meteen verzamelden zich daar velen, zodat zelfs de ruimte bij de deur hen niet meer kon bevatten. En hij sprak het woord tot hen. Er kwamen ook enigen naar hem toe die een verlamde brachten door vier mannen gedragen. En omdat zij niet bij hem konden komen vanwege de menigte, verwijderden zij de dakbedekking boven de plaats waar hij was. En nadat zij het dak opengebroken hadden, lieten zij de lichtmat waarop de verlamde lag neer. En toen Jezus hun geloof zag, zei hij tegen de verlamde: Zoon, uw zonden zijn u vergeven. En er zaten daar enige van de schriftgeleerden, en die overlegden in hun hart: Waarom spreekt deze op die manier godslasteringen? Wie kan zonde vergeven dan God alleen? En Jezus, die meteen in zijn geest onderkende dat zij zo bij zichzelf overlegden, zei tegen hen: Waarom overlegt u deze dingen in uw hart? Wat is gemakkelijker? Tegen de verlamde te zeggen: De zonden zijn u vergeven, of te zeggen: Sta op, neem uw lichtmat op en ga lopen. Maar opdat u zult weten dat de Zoon des Mensen macht heeft op de aarde om zonden te vergeven, zei hij tegen de verlamde: Ik zeg u, sta op, neem uw lichtmat op en ga naar uw huis. En hij stond meteen op, en nadat hij de lichtmat opgenomen had, ging hij voor het oog van allen naar buiten, zodat zij alle buiten zichzelf waren en God verheerlijkten en zeiden: Wij hebben nog nooit zoiets gezien. Tot zover wat ik wilde lezen uit het Marcus-evangelie. En we zijn al paar keer bezig geweest, wat ik al zei, over de Marcus-evangelie. En het leek me goed om weer eens na te denken: oh ja, wat was ook nou weer de hele setting van het Marcus-evangelie? Marcus, dat is Johannes Marcus, die komen we in de Bijbel vaker tegen. En Johannes Marcus, dat was een van de zendelingen die meereisde met Paulus en Barnabas. Later met Barnabas alleen. En later is hij volgens de geschiedenis ook in contact gekomen met Petrus. En Petrus die heeft verteld en gedeeld uit wat hij zelf mee had gemaakt met de Heer Jezus. Het onderwijs wat hij uit de lippen van de Heer Jezus had gehoord. En uiteindelijk is dat opgesteld. Dus Marcus heeft het niet van zichzelf. Maar Marcus, het Marcus-evangelie zou je ook kunnen zeggen, is eigenlijk het evangelie van Petrus. Petrus heeft dit gedeeld met Johannes Marcus. Waar haal ik dat vandaan? Dit is, ik weet even niet meer zijn naam. Maar nadat de apostelen zijn overleden, was er een discipel van Johannes. En die heeft dit opgeschreven. En daaruit weten we dat dit Johannes Marcus is. Het thema van de brief, dat is een beetje lastig, hè? Er staat nergens: dit is het thema van de brief. Maar een aantal dingen zie je steeds terugkomen. Dat is dat Jezus zichtbaar wordt als de Zoon van God. En als de leidende dienstknecht. Je ziet nu in het begin voornamelijk zie je Jezus dienen. En rondgaan, maar dan als hij dan een tijd gediend heeft en zich zeer heeft ingespannen om mensen te onderwijzen en zieken te genezen, demonen uit te drijven, dan gaat hij beginnen om meer zicht te geven, meer te vertellen over het feit dat hij naar het kruis gaat. Dat hij de weg gaat om gekruisigd te worden. Dus als ik een thema zou moeten noemen: Jezus, de Zoon van God, de leidende dienstknecht. Nou, wat wij de vorige keren over na hebben gedacht, dat is in de eerste plaats over Johannes, als jullie dat nog weten. En Johannes die wees naar de Heer Jezus toe. En hij zei: Jezus is de Zoon van God. Hij is de Messias. Hij is het Lam van God, wat voor de zonde van de wereld zal sterven. En hij is de doper met de Heilige Geest. Bij hem moet je zijn voor al je noden, zou je kunnen zeggen. En hij is gekomen. En volg hem. Dat was Johannes de doper die de Heer Jezus, de dienst van de Heer Jezus voorbereidde. En toen zagen we dat de Heer Jezus begon. En hij begon bij de doop. Hij werd gedoopt en de hemel scheurde en God sprak, dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. De Heilige Geest kwam op hem. Hij ging de woestijn in en werd verzocht, 40 dagen lang. En daarna begon zijn bediening en ging hij preken. Riep hij op tot bekering en koos hij zijn discipelen. En toen ging het steeds verder. We zijn als laatste keer hebben nagedacht over het feit dat Jezus macht heeft om te onderwijzen. Dat we dus goed moeten luisteren naar zijn woorden. Dat hij ook macht heeft om mensen vrij te zetten van boze machten. En dat hij kwam om te genezen. En nu hebben we voor ons liggen Marcus 2. En Marcus 2 gaat erover dat Jezus ook macht heeft op aarde om zonden te vergeven. En dit is eigenlijk wel zijn heerlijkste werk, zou je kunnen zeggen. Dat Paulus die zegt het op een bepaald moment, dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard. Dat Christus Jezus de wereld is ingekomen om zondaars zalig te maken. Dus nu gaan we naar de kern toe waarom de Heer Jezus kwam. Hij laat iets zien van zichzelf wat fundamenteel is. Nou, en dan beginnen we bij Marcus 2 en ik lees het nog een keer voor, vers 1 en 2. En na enkele dagen kwam hij, Jezus, opnieuw in Capernaum en men hoorde dat hij thuis was. En meteen verzamelden zich daar velen, zodat zelfs de ruimte bij de deur hen niet meer kon bevatten. En hij sprak het woord tot hen. En hier zien we de Heer Jezus, hij is net, dat is het vers ervoor, zien we dat hij rond heeft gereisd door Galilea heen. Dat hij overal gepreekt heeft, in de synagogen, maar ook buiten de synagogen om. Hoe hij zieken heeft genezen en demonen heeft uitgedreven. En nu komt hij thuis. Dat is, vond ik zelf opvallend, een jaar geleden of zo, toen las ik door de Bijbel heen. En opeens zag ik het woordje thuis. Dus Jezus had een thuis, een plek waar hij heen kon gaan. We weten niet of zijn eigen huis was, of die van zijn moeder of van zijn broers. Maar er was in ieder geval een huis waar hij heen kon gaan. En wat hij thuis kon noemen. En nou ja, dat kan me een beetje voorstellen. Jezus die komt in een huis. Degene die velen heeft genezen, velen heeft bevrijd. Die onderwijs geeft waardoor harten in vuur en vlam komen te staan. Ja, dat trekt de aandacht. En je ziet het een beetje voor je. Je hebt een huis. In die tijd waren huizen maximaal, maar dan echt maximaal 50 personen. Dus het hele huis zit stampensvol. En er blijven maar mensen komen om deze Jezus te horen. Om deze Jezus te zien. En wat gaat hij nu weer doen? Maar tegelijkertijd, hij heeft net een reis achter de rug. Hij is, het kan niet anders, of hij is moe geweest. Hij trekt zich terug en daar komen de menigte weer. En je ziet Jezus hier weer gelijk dienen. Hij offert zichzelf hier al op om opnieuw onderwijs te geven. En je moet het een beetje voor je zien. Dat je, nou ja, stel, dit is het huis waar de Heer Jezus is. Dat de massa's daar omheen staan en hij moet zijn stem verheffen en hij begint onderwijs te geven. En terwijl hij onderwijs geeft, komen er mannen. Vier mannen en een verlamde man naar de Heer Jezus toe. En ze willen naar binnen. We kennen het verhaal. Het is zo'n bekende geschiedenis, denk ik, voor ons. Maar ze komen niet door de mensenmenigte heen, door de rijen heen. Ik kan me voorstellen dat ze het geprobeerd hebben. Proberen mensen aan de kant te duwen, maar het lukt niet. En dan bedenken ze plan, laten we naar boven gaan, het dak op. In die tijd had je huizen, die hadden vaak een plat dak. En dan een trap erheen. En dan beginnen ze dat dak open te maken. En meestal denk je dan na over, oh ja, hoe hebben ze dat precies gedaan? Dus er lagen daar tegels, die werden weggehaald, takken en balken werden weggehaald. Maar in de voorbereiding was ik ermee bezig dat ik dacht, hoe zou het geweest zijn voor de Heer Jezus? Hij is daar aan het preken en onderwijs te geven en opeens komt er een beetje zand van het dak, kan ik me zo voorstellen. En opeens een tegel eraf. En nee, de discipelen waren om hem heen, misschien familieleden en mensen zeggen, wat is dat nou weer? Misschien zie je net een half gezicht. Ik kan me voorstellen, als ik er was, zou ik best wel boos geweest zijn. Denk, hallo, je maakt toch niet iemands dak kapot, weet je wel? Dat je een beetje, het is nogal een heftige situatie. Je bent aan het preken en midden tijdens de preek, nou ja, nu opnieuw. Stel dat er opeens zo'n paneel uit het dak wordt getild en nog één. En dan zie je daar een gezicht en nog een. Dan denk je, jongens, wat zijn die aan het doen? Er wordt hier gepreekt hoor. Even normaal. En ik kan me voorstellen dat het best wel een tumult geweest is. Dat het best wel een situatie was. Maar dat zien we niet. En we zien de Heer Jezus niet boos worden. Stel dat het zijn eigen huis was. Wat doen jullie met mijn dak? Nou ja, het was wel wat makkelijker los te halen dan ons dak. Maar het zal nog steeds rotzooi gegeven hebben. Het moest nog steeds daarna gerepareerd worden. Maar Jezus is daar niet mee bezig. En dat vind ik ook eigenlijk heel mooi. Want dan zie je dat ze het dak opengebroken hebben. Dan wordt er een lichtmat naar beneden getild. Hoe, geen idee, touwen denk ik. Maar dat is, misschien is dat mijn fantasie die op hol slaat, dat weet ik niet. Maar Jezus ziet niet het kapotte dak. En Jezus ziet niet, hey, mijn preek is onderbroken. Maar wat Jezus ziet is het geloof van deze 5 mannen. Dus hij ziet hun geloof. Waarom zeg ik 5? Want het, soms dan zeggen ze dat is het geloof van de 4 mannen. En dan komt er een soort mooi verhaal over het feit dat wij mensen tot de Heer Jezus kunnen brengen. Maar hij vergeeft de zonde. En zonde vergeef je niet op basis van het geloof van iemand anders. Dat ik geloof voor mijn ouders. Dat kan niet. Dus mijn ouders moeten zelf geloven, willen ze vergeving ontvangen. En dat is hier ook. Het is een persoonlijk geloof. Dus hun geloof, daar hoort ook de verlamde man bij. Hij gelooft in de Heer Jezus. En Jezus ziet het. Deze man gelooft in mij. En deze vrienden geloven in mij. Nou, waar bleek dat uit? Hoe weet je nou dat ze geloofden? Nou, ik denk dat een heel groot aspect ligt in het feit dat ze zo ver gaan om bij de Heer Jezus te komen. Kijk, als je een beetje een twijfeling hebt, ja, zou Jezus, nou, zegt dat hij komt voor genezing. Stel, je hebt een beetje twijfel, ja, ik weet niet of hij het kan genezen, dan zou je misschien nog wel erop afgaan. Maar dan zou je niet het dak op gaan, openbreken, neerdalen, te midden van de preek. Dat lef zou je niet hebben. Maar wat als je wanhopig bent en je weet, dit is mijn enige oplossing. Dan wordt het opeens een stuk logischer. En Jezus ziet het geloof van deze mannen, waaronder die verlamde man. Nou, daar nog één ding over. Waarvoor had hij geloof? En ik heb aardig wat kinderbijbelverhalen gehoord. En voorgelezen inmiddels ook. En vaak gaat het hier over, oh ja, deze man die was ziek. Daarom kwam hij bij de Heer Jezus. Dat was zijn nood. Maar Jezus reageert op geloof. Dat zien we in de Bijbel altijd. Jezus reageert op geloof. En zijn reactie op hun geloof is niet, je bent nu genezen. Zijn reactie is, je zonden zijn je vergeven. En dat betekent, deze man, misschien dat hij kwam naar de Heer Jezus voor genezing, maar terwijl hij voor de voeten van de Heer Jezus zit, moet deze man beseft hebben, ik heb een groter probleem dan mijn lichaam. Mijn verlamming is een heftig probleem, maar ik heb een groter probleem dan dat. Ik ben zondig. Ik sta schuldig voor God. En hij ziet in de Heer Jezus de oplossing voor dat probleem, voor zijn probleem. Hij ziet, Jezus is, wat Johannes de Doper eerder zei, het lam van God wat voor de zonde van de wereld zal gaan sterven. Jezus is de oplossing. En ik vind het zo mooi hoe de Heer Jezus dat zegt. Moet je je voorstellen, je staat voor de Heer Jezus. Je bent verlamd, of je staat dus niet, je zit. En je bent verlamd en je beseft opeens, of eerder al, ik sta schuldig. Nou, hoogstwaarschijnlijk, ik denk dat hij al langer dat probleem zag. Waarom? Omdat in de tijd van de Bijbel geloofden ze heel sterk als je ziek was, dat het te maken had vaak met zonde. En dat zien we ook bijvoorbeeld bij de apostelen. Als ze met de Heer Jezus lopen en dan zien ze iemand aan de zijkant van de weg die, even uit mijn hoofd, dat hij blind is. En dan zegt hij, wie heeft gezondigd? Hij of zijn ouders? Ze vragen niet, heeft er iemand gezondigd? Nee, ze gaan ervan uit, er zal wel zonde geweest zijn. En dus deze man, deze verlamde man, hoogstwaarschijnlijk heeft hij daar ook een dik schuldgevoel. Hij weet, ik ben ziek. En waarschijnlijk is het mijn eigen schuld. Ik ben zondig. Ik sta schuldig. Er zal schaamte geweest zijn. En daarom vind ik de woorden van de Heer Jezus mooi. Hij zegt, 1, uw zonden zijn u vergeven. Maar hij begint met het woordje zoon. Dat vind ik zo mooi. Hij begint met het woordje zoon. En waarom is dat mooi? Moet je je voorstellen, je bent verlamd. Je kunt niet meedoen met de feesten. Mensen daar, zoals ze de Bijbelse feesten vierden, dan was dat nogal uitbundig met dansen en jubelen, je kon niet meedoen. Ergens mensen dachten, je zal wel gezondigd hebben, want je bent niks voor niks verlamd. Dus je hebt je altijd een outcast gevoeld, altijd een tweederangs burger gevoeld. En nu komt de Heer Jezus en de Messias. En hij zegt, niet alleen je zonden zijn je vergeven, maar ook zoon. Hier ligt een stuk, ja, wij zouden zeggen, een stuk identiteit in. Hij wordt bevestigd, je mag erbij horen. De schaamte mag weg. Je hoort erbij, je zonden zijn je vergeven, zoon. Ik vind dat zo mooi, dat is zo het hart van de Heer Jezus. Dat hij wil vergeven, maar je kunt zeggen, stel dat iemand mij een klap heeft gegeven en ik zou zeggen, ik vergeef je. Dan kan er nog steeds afstand zijn. Oké, ik vergeef je wel, maar er is wel afstand. Maar de Heer Jezus vergeeft en hij haalt je gelijk te dichtbij. Hij zegt, zoon, je mag erbij horen. Je hoort erbij. Dat is zo geweldig. Zo geweldig. Ik ben er echt over verwonderd. Dat de Heer Jezus zo genadig en liefdevol is. Dat hij vergeeft en je erbij roept. Zegt, je mag bij mij horen. Je mag erbij horen. Schaamte mag weg. En dan ontstaan de problemen. En hoofdstuk 2, heel Marcus hoofdstuk 2 en het begin van hoofdstuk 3. Daar zie je het conflict wat Jezus heeft met de fariseeën, met de schriftgeleerden. En hier begint dat. Hier begint het conflict. Deze mensen hebben geen problemen met de wonderen en tekenen in principe. Ze hebben geen problemen met de bevrijding. Misschien dat ze zijn onderwijs nog wel gedeeltelijk konden waarderen. Maar nu komt deze Jezus en hij zegt niet, ik als profeet zeg, uw zonden zijn u vergeven. Jezus gaat veel verder. Jezus zegt, ik vergeef je de zonde. Dat is eigenlijk wat hij zegt. En deze mensen, deze schriftgeleerden hier, die horen dat en van binnen worden ze boos. Hoe durft deze man, deze dwaalleraar, zoals we wel gedacht hebben. Wie kan zonde vergeven dan God alleen? En daar is een punt in, daar is een heel mooi punt in. Dat is waar. God kan alleen de zonde vergeven. En dit is juist het mooie. Komen we terug wat we in hoofdstuk 1 hebben gezien. Meerdere keren. Namelijk dat Jezus, de Zoon van God, is God die mens werd voor ons. Het is waar, God alleen kan zonde vergeven. Amen. En daarom kan Jezus de zonde vergeven. Dat is het hele punt. En ja, dat is heerlijk. Dus Jezus heeft de macht om zonde te vergeven. En ik denk als we hier zijn, dit is ook een verademing. Weet je wel, wij als het goed is geloven wij in de Heer Jezus, in zijn dood, in zijn opstanding, in wie hij is. En Jezus laat hier zien, ik heb de macht om zonde te vergeven. Er is geen andere plek voor vergeving dan bij de Heer Jezus alleen. En dan, de Heer Jezus die gaat het gesprek met ze aan. En die zegt, zij denken het in hun hart, dus van binnen denken zij, wat een godslasteringen. En Jezus zegt, of die reageert daar, die weet dat. En die zegt, wat is gemakkelijker? Te zeggen, uw zonden zijn u vergeven, of te zeggen, sta op en wandel. Nou, het uitspreken is net zo makkelijk. Maar Jezus die wil hiermee laten zien, ik heb macht om op aarde zonden te vergeven, wat er ook staat. Opdat u zult weten dat de Zoon des Mensen macht heeft op aarde zonden te vergeven. En hij geneest hem. Nou, dan kom je tot een probleem. Zeg je nou, welk probleem dan? Dat is toch prima? Oké, maar stel dat er nu hier iemand binnenkomt en die begint mensen te genezen. En dan zegt hij, ja, jouw zonden zijn vergeven, jouw zonden zijn vergeven, jouw zonden zijn vergeven. Wat gebeurt er dan? Dan zeg je, wat is dit nou? Je gaat toch niet zomaar zonde vergeven? We zouden hetzelfde zeggen. Alleen God kan dat. Die macht heb jij helemaal niet. Zeg je, oh wacht even, maar ik heb toch zieken genezen? Dit is trouwens wat echt gebeurt. Er zijn echt mensen die geloven dat zij iedereen zonde kunnen vergeven omdat ze genezen. Maar waarom? Nou ja, wij geloven dat niet. Ja, laten we even helder zijn. Jezus Christus alleen kan zonde vergeven. Maar we gaan dit wel tegenkomen. En steeds meer denk ik ook. Dat mensen dit soort teksten pakken en dan zeggen, oh, zie je nou wel? Wij kunnen dat ook. Wij moeten dat ook. Nou, waarom doet de Heer Jezus dit hier? En ik zei, nu gaan we langzaamaan steeds meer nadenken. Hoop ik. Dus ik hoop dat jullie me kunnen volgen. Maar waarom genast de Heer Jezus deze personen? En of deze persoon, en zei die daarbij, dit laat zien voor jullie dat ik macht heb om zonde te vergeven. Nou, dat heeft te maken met wat we lezen in bijvoorbeeld 1 Korinthe 1. In 1 Korinthe 1 staat, Joden zoeken tekenen. En Grieken, dat wordt de heidenen mee bedoeld, Grieken zoeken wijsheid, maar wij prediken Christus. Maar er staat in het eerste stukje, Joden zoeken tekenen. En dit is mede gebaseerd op Jesaja 61, je moet even helpen. Waar staat dat Jezus gezalfd is om onder andere 61. En daar blijkt uit dat de Messias komt en dat hij de waarheid gaat verkondigen, maar dat hij ook zieken geneest. En de Joden hier zo waren aan het zoeken in die tijd, wie is de Messias? Wie spreekt de woorden namens God? En een van de kenmerken was genezing. En dus Jezus hier zo geneest deze persoon om aan de Joden te laten zien, ik ben degene die zou komen. Ik heb die macht. Nou, dan moeten we het niet gelijk naar ons toetrekken. Dit was voor die tijd. Zij zochten ernaar. Waar is de Messias? En Jezus zegt hier, ik ben die Messias. En ik heb het gezag om zonden te vergeven. Dus het was specifiek voor hen, omdat ze tekenen zochten. Nou, wij, God zij dank, hoeven wij niet rond te gaan om te kijken wie doet de meeste wonderen en laten we die persoon gaan volgen. Nee, wij hebben het woord van God en we hebben het evangelie van Jezus Christus en Hij is waar wij ons geloof op bouwen. Hij is degene waarvan we weten dat een ieder die zijn zonde beleidt en gelooft in Hem vergeven zal worden. Wij hoeven niet rond te gaan. Wij mogen gewoon weten, Hij is gekomen. De Messias is gekomen. En dan, als we verder lezen, zie je het gevolg wat hier gebeurt. Dus die man die wordt genezen, die heeft een topdag, in de diepste zin van het woord, twee grote problemen opgelost. Hij is vergeven en zijn schaamte is weggenomen. En hij is genezen. Geweldig. Maar de mensen daaromheen, we weten niet wat de schriftgeleerden hier verder van dachten. Maar we zien wel de mensen eromheen, de menigte, en die beginnen God te verheerlijken. Nou, dat is geweldig. Dat zou ik ook doen. Als het goed is, zouden wij dat ook doen. Dus moet je voorstellen dat een van ons genezen wordt, vergeving van zonde ontvangt, zijn leven wordt veranderd. Dat geeft vreugde. En dan ga je God verheerlijken. Dat is de juiste reactie. Nou, dat is mooi. Nou, terwijl ik dit zeg, we hebben Marcus 2, 1 tot 12 gehad. En ik was ermee bezig om hierover na te denken, over en nog een keer te lezen, nog een keer te lezen. En toen kwam er opeens een vraag in mij op, die ik ook wel eens heb gehad van een atheïst. En misschien dat je deze tekst leest en dat je diezelfde gedachte hebt, daarom wil ik hem behandelen en erover nadenken met elkaar. En dat is deze vraag. Als Jezus dus hier de zonde kan vergeven, waarom ging hij dan in vredesnaam naar het kruis toe? Jezus kan zonde vergeven, zonder het kruis. Hoe kan dat? Hoe is dit mogelijk? Weet je, dat is best een goede vraag om eens over na te denken. En ik heb hem een keer van een atheïst gehad, voor mijn kiezen gekregen. En die zei zoiets, ja, Jezus die vergaf, God vergaf zonde, Abraham zonde werd vergeven. Er staat, Abraham geloofde in God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Dus Jezus had helemaal niet hoeven komen. Hij had helemaal niet hoeven sterven aan het kruis. Nou, daar sta je dan. Mond vol tanden, in mijn geval. Ik zal vast iets bedacht hebben op de plekken, maar dat niet zo sterk was. Maar het leek me goed om daar eens met elkaar over na te denken. Waarom, als Jezus hier de zonde kan vergeven, waarom moest hij nog sterven? Dus, opnieuw, door geloof in Jezus werd deze man vergeven. Als Jezus hier zonde al kan vergeven, waarom ging hij nog aan het kruis? En nu moet je eventjes met mij mee nadenken, je hersens activeren. Even staan, maar zorgen dat je gedachten gaan, want dit is wat moeilijker misschien. Weet ik niet, ik hoop dat het helder overkomt, anders kun je altijd vragen naderhand. Ik ben er aardig ingedoken. Maar de eerste reden is dat Jezus voor meer kwam dan alleen vergeving van zonde. Vergeving van zonde is al geweldig, maar Jezus kwam voor meer dan dat. En dat lezen we onder andere in Matthäus 26, vers 28. Daar zegt de Heer Jezus, want dit is mijn bloed. Dit is als hij het avondmaal viert met zijn discipelen, het laatste maaltijd, of eigenlijk de Pesachmaaltijd viert. En dan breekt hij brood, laat hij rondgaan, zegt hij, dit is mijn lichaam. Dit is een symbool voor mijn lichaam, wat voor u verbroken wordt. En dan zegt hij bij het bloed, of bij de wijn, zegt hij, dit is mijn bloed. Dit is een teken van mijn bloed. Waarvoor? Het bloed van het nieuwe verbond. Dat betekent, Jezus zegt, als ik sterf aan het kruis en mijn bloed vloeit, dan start ik een nieuw verbond. Het nieuwe verbond. En dat is zo heerlijk. Want dat is het verbond waarin wij staan. Als jij gelooft in de Heer Jezus en je bekeert hebt van je zonde, sta je in dat nieuwe verbond. En wat betekent dat? Dat betekent ook vergeving van zonde. Dat staat hier ook. Het bloed dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonde. Dus ja, ook vergeving van zonde. Maar zoveel meer. Er staat in de Bijbel dat we verzoend worden met God. Dat betekent, de vijandschap tussen ons en God is weg en we hebben vrede met hem. Er staat dat wij kinderen van God worden. Hoe geweldiger wil je het hebben? Je mag bij God horen, maar niet alleen als dienstknecht die zijn voeten was, bij wijze van spreken. Maar je mag een kind zijn bij de Vader. Je mag weten dat God voor je zorgt als een geweldige, liefdevolle en ook heilige Vader. Hij zorgt voor je, hij is met je, hij heeft je lief. Hoor bij het nieuwe verbond. De Heilige Geest wordt gegeven in jou. De Heilige Geest woont in je. Je lichaam wordt een tempel van de Heilige Geest. Moet je je voorstellen, vroeger moesten ze naar een tempel toe om God te ontmoeten. Om dicht bij God te zijn, om ergens te ervaren dat hij er is. Wij hebben de Heilige Geest in ons. God woont in ons. Dat komt door het nieuwe verbond. We kunnen dag en nacht bidden en spreken met God. We kunnen luisteren naar zijn woord en hij wil het uitleggen allemaal omdat de Heilige Geest in ons woont. We kunnen vervuld worden met de Geest van God. Iedere gelovige. En dat je overstroomt van de Heer Jezus. Is mogelijk voor iedereen. Nou ga zo maar door. Alle geestelijke zegeningen, zegt de Bijbel, vallen jou ten deel. Omdat je in het nieuwe verbond zit. En Jezus stierf om dat verbond te starten. Want de Bijbel laat zien dat verbonden altijd gesloten werden met bloed. Er was bloed voor nodig om een verbond te starten. Dus Jezus moest naar het kruis. Zodat wij meer zouden ontvangen dan vergeving alleen. Maar dat al die heerlijke zegeningen ons ten deel vielen. Dat is één. Tweede. En deze is best wel pittig. En ik wil daarom een voorbeeld gebruiken eerst. En dan de tekst lezen. Zodat we het een beetje kunnen pakken. Stel je voor, er is een man. En die heeft een vrouw vermoord. Dat is niet waar, gebeurt verhaal. Het zal vast wel gebeurd zijn, maar niet dat ik weet. Dus er is een man die heeft een vrouw vermoord. En op een bepaald moment wordt hij opgepakt. Hij wordt meegesleurd naar de rechtbank toe. Hij komt voor de rechter te staan. En terwijl hij daar staat, bedenkt hij zich opeens in. Zo, dit was echt heel slecht wat ik heb gedaan. Dit is echt goed. Hij begint te huilen. Hij is verdrietig. En hij gaat smeken naar de rechter. Oh, rechter, vergeef mij toch. Oh, laat me. Ja, ik heb echt berouw. Ik heb berouw van mijn zonde. Ik heb zoveel berouw. Ik zal het nooit meer doen. Laat me gaan. Laat me alsjeblieft gaan. En hij meent het. Hij is oprecht. Weet je, stel je voor, een oprechte crimineel en die smeekt om vrijspraak. Die smeekt dat hij geen straf zou krijgen. Dan zeg je, hij heeft toch echt berouw. Nou, laat hem gaan, weet je wel. Maak het uit. Laat hem gaan. En als ik dat zou zeggen, dan zeg je, tuurlijk niet. Dat is helemaal niet rechtvaardig. Het is niet eerlijk. Je staat daar voor de rechter. Je hebt gezondigd en er hoort straf te volgen op zonde. Als deze rechter naar die man kijkt en zegt, oké, ik vergeef je, vrijgesproken. Dan zouden we allemaal op moeten staan en moeten zeggen, dit is niet rechtvaardig, dit is niet eerlijk, dit is niet zoals het hoort. Maar dit is wel wat God heeft gedaan, tot op zekere hoogte. Stel dat Jezus niet aan het kruis was gegaan. Abraham had gezondigd. Ja, hij was een zondaar, daar zijn we het mee eens met elkaar. Hij geloofde in God. En dan staat er, en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. We zien David gruwelijke zonden doen. En daarvoor zou hij moeten sterven, zou hij zelf moeten sterven. Hij moet ervoor betalen. Alle profeten, alle mensen die tot aan de Heer Jezus geleefd hebben. Maar ook wij, die na de Heer Jezus geleefd moeten hebben. Als Jezus niet aan het kruis hadden moeten gaan, zouden we niet vergeven mogen worden. Het zou niet rechtvaardig zijn. Toch? Want we verdienen straf. En dan staat er in Romeinen 3, vers 25 en 26, daar een antwoord op. Jezus, dat is de Hem, Jezus heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening door het geloof in zijn bloed. Nou, daar hebben we het over gehad. En dan dit bloed, dit was om zijn rechtvaardigheid te bewijzen vanwege het voorbijgaan aan de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. Dus Abraham, Noach, David, Jesaja, alle andere profeten, alle andere mensen die geloofden in God, die ontvingen niet de straf die ze verdiend hadden. En God heeft dat verdragen tot aan de Heer Jezus. En toen stierf Jezus voor hun zonde, voor alle zonden. Hij betaalde de prijs. En hij deed dit, staat er dan, om zijn rechtvaardigheid te bewijzen nu in deze tijd, zodat hij zelf rechtvaardig is en rechtvaardigt, en ik heb het tussen haakjes zelf gezet, vrijspreekt, degene die uit het geloof in Jezus is. Dus in andere woorden, Jezus stierf aan het kruis, zodat God jouw zonde kan vergeven en dat er ook recht gedaan is. Want God is ook rechtvaardig. En dit zou de Paul Washer die zegt het op een bepaald moment van dit is een soort het dilemma wat we in de Bijbel tegenkomen. Hoe kan een liefdevolle God mensen vergeven en tegelijkertijd rechtvaardig zijn en de zonde bestraffen? Er is maar één manier. En dat is door Jezus die aan het kruis is gegaan en daar onze straf droeg. Daar onze zonde droeg. Zodat wij vergeven kunnen worden. God rechtvaardig blijft. En dat is de heerlijke boodschap van het evangelie. Ik die verdien om te sterven en veroordeeld te worden tot een eeuwige hel, ontvang vergeving en genade en barmhartigheid, vrijspraak door Jezus, doordat Hij de prijs voor mij betaalde. Het was ook wat Rob vanochtend zei, we zijn door het bloed vrijgekocht van zowel die wereldse verleden, maar we zijn ook vrijgekocht van dat oordeel. Er is geen veroordeling meer voor hen die in Jezus Christus zijn. Er is geen veroordeling, geen straf meer, want Jezus heeft het gedragen. Nou, ik hoop dat dit helder was tot zover. En dan komen we bij nog een moeilijk punt. Dat is het laatste moeilijke punt, ik beloof het. En dat is, als het dus zo is, en dat is zo, dat Jezus stierf, zodat de straf weggenomen is van alle mensen die voor Jezus zijn geweest en alle die zullen komen, als door dat offer dat gebeurt. En mensen uit het Oude Testament, die geloofden niet in de kruisdood van Jezus speciaal, dat staat er niet. Abraham geloofde in God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Betekent dit dan dat bijvoorbeeld de Joden gered kunnen worden zonder te geloven in de Heer Jezus? In andere woorden, het geloof van Abraham, is dat goed genoeg dan? En ik heb vrienden gehad die dit geloofden. Die op een plek kwamen, die zeiden, oké, we moeten het evangelie overal brengen, maar niet aan de Joden, dat hoeft niet. Want zij hebben de wet van God. Als zij geloven in God, ja, dan geldt het bloed ook voor hen. Er is geen persoonlijk geloof nodig. Abraham werd toch ook gerechtvaardigd? Nou, dat is ook een pittige vraag. En de Bijbel geeft er ook wel antwoorden op. En het antwoord is eigenlijk nee. Het is niet voldoende. Is het geloof wat Abraham had voor ons nu, geldt dat nu? Nee, want Jezus is gekomen. En het is zo mooi, dat boek van John Piper, wat ook op de missieconferentie is uitgedeeld, maar ik weet dat anderen hem ook hebben. De volken zullen u loven. Laat de volken u loven. Daar werkt hij het uit, dus als je dat uitgebreider wil lezen, dan is dat mooi. Maar God wilde Jezus verheerlijken en centraal zetten. En hij heeft gezegd dat nu Jezus is gekomen en gekruisigd is en opgestaan is, dat geloof in God in algemene zin is niet voldoende. Het gaat om geloof in Jezus Christus die gekruisigd en opgewekt is. Nou, hier een paar teksten die dat laten zien. Die laten zien dat Jezus en de enige weg is. Dus ik zal het voorlezen. Handelingen 10, een paar versen eruit. Ik heb ze niet allemaal gedaan, anders wordt het zo'n lange tekst. Maar Handelingen 10 is zeker de moeite waard om eens naar te kijken. Maar er staat onder andere, dit is het woord dat God, dat Hij gezonden heeft tot de Israëlieten. Waardoor Hij vrede verkondigt door Jezus Christus. Dus Hij verkondigt geen vrede door iets anders heen. En deze Jezus is Heer van allen. En dan staat verderop, ze hebben Hem gedood door Hem aan een hout te hangen. En deze heeft God opgewekt op de derde dag. En dan vers 43, van Hem getuigen al de profeten dat ieder die in Hem gelooft, niet die God gelooft, niet die in iets goddelijks gelooft, dat hoor je vandaag de dag ook veel. Nee, ieder die in Hem, de persoon, de Heer Jezus gelooft, die gestorven en opgewekt is, vergeving van zonde ontvangen zal door zijn naam, door wie Hij is, door Hem aan te roepen. Dat is wat Petrus zegt. Wat zegt Paulus? Romeinen 1 vers 16, het eerste gedeelte. Want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus. Wat is het evangelie van Christus? Dat is de dood en de opstanding van Jezus. 1 Korinthe 15. Dus ik schaam mij niet voor de boodschap van de dood en de opstanding van Jezus Christus. Want het is, en dan staat er in de HSV een, maar dat woord staat niet in het Grieks. Want het is kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft. Het is kracht van God. Dit is waar God zijn kracht laat zien. Hoe? Tot zaligheid voor wie die gelooft. Door dat evangelie van Christus. Door de boodschap van de gekruisigde en opgewekte Heer Jezus. Dat is wat Paulus zegt. En hij zegt nog veel meer. Dus ik had hier 30 teksten neer kunnen zetten, denk ik. Wat zegt Johannes, de apostel Johannes? 1 Johannes 5 vers 12. Wie de zoon heeft, die heeft het leven. Wie de zoon niet heeft, heeft het leven niet. Kan een Jood gered worden? Heeft hij de Heer Jezus? Als hij de Heer Jezus afwijst, heeft hij de Heer Jezus niet. En dus is hij niet gered. Daarom bidt Paulus ook op een bepaald moment. Of dan zegt hij ook van mijn gebed is voor mijn volk. Weet je, hij bidt voor de Joden, voor de Israëlieten dat ze tot geloof komen. Waarom? Omdat ze zonder de Heer Jezus verloren gaan. En wat zegt Jezus zelf? En dit is zo'n heerlijke tekst, zo'n krachtige tekst. In Johannes 14 vers 6. En Jezus zei tegen hem, ik ben de weg, niet een weg. Ik ben een van de 10 wegen, een van de vele wegen. Nee, ik ben de weg, de waarheid. Niet een waarheid, niet doe het op andere manieren, nee, de waarheid. En het leven, niemand komt tot de Vader dan door mij. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Dus is het mogelijk nu om buiten de Heer Jezus tot geloof te komen? Of buiten de Heer Jezus vergeving van zonde te ontvangen? Nee, het is onmogelijk. Alleen door de Heer Jezus. Nou, dat wilde ik toevoegen. Waarom? Omdat als we het evangelie pakken wat er staat, dat is nog voor de kruisdood en dat kan extra vragen oproepen. En daarom wilde ik jullie meenemen daarin. Maar de vraag die blijft wel hetzelfde. Deze man in Markus 2... die werd door zijn vrienden bij de Heer Jezus gebracht. En hij geloofde in de Heer Jezus en hij ging vergeven en ook genezen naar huis. Maar ik denk dat de vergeving centraal staat. Hij kwam tot de Heer Jezus en hij werd vergeven. Hij geloofde in de Heer Jezus. En de vraag is, hoe zit het met jou? En misschien zit je hier en dat je gelooft in de Heer Jezus. Je weet, mijn zonden zijn me vergeven. Nou, geweldig, prijs hem daarvoor. Het is zo goed om dat te beseffen, te onderstrepen. Daarom vieren we ook wekelijks avondmaal, of de maaltijd van de Heren, om dat te onderstrepen. We zijn vergeven door Jezus Christus, al onze zonden weggewassen. Halleluja. En dan kunnen we een beetje zijn, om hem dan toch te gebruiken als voorbeeld, als die vier vrienden die hun verlamde vriend bij de Heer Jezus bracht. Weet je, jij kent misschien wel mensen die de Heer Jezus niet kennen, die nog niet vergeven zijn, breng ze bij de Heer Jezus. Ja, in gebed, maar ook door ze te vertellen over de Heer Jezus, om ze uit te nodigen voor hem, om bij hem te horen. Maar misschien zit je hier en je kent de Heer Jezus niet. En dat is ook gewoon realiteit. Gegarandeerd zullen hier mensen zijn die misschien opgegroeid zijn in de kerk, nette levens hebben, tussen aanhalingstekens. Maar dat je alsnog in je hart geen relatie hebt met de Heer Jezus. Je kent hem niet. Dan wil ik je oproepen om vandaag, heden, indien u zijn stem hoort, zegt de Bijbel, vandaag je leven te geven aan hem. Om te komen. Wat is geloof? Geloof is niet, oh ja, ik voel nu heel veel en nu ga ik iets speciaals doen en dan gaan er allerlei bellen rinkelen en dat soort dingen. Nee, geloof is, ik heb een grote nood en alleen de Heer Jezus kan me helpen. Hij is de enige die me kan helpen en daarom, Heer Jezus, red mij. Vergeef mij. En dat je dan ook je leven aan hem overgeeft. Dat hoort erbij, dat wordt wel eens vergeven. Geloof heeft twee kanten. Hè? Dus je gelooft in de Heer Jezus, je vertrouwt hem. En daarom vraag je hem om je zonde te vergeven. Maar hij is ook Heer. En je zegt daarmee ook, Heer Jezus, hier heeft u de sleutels van mijn leven. U bent de baas vanaf nu. En als jij bereid bent en je zit hier en je bent dat te doen, doe dat dan. En wacht niet tot vanavond, wacht niet tot over 10 jaar of wat dan ook. Maar doe het nu. Geef je leven over aan de Heer Jezus. Ik wil dat wel ja, ernstig met klem zeggen. Weet je, stel het niet uit. Stel het niet uit. Ik zat te denken, we doen nooit de altar call of zo, zo'n oproep. Ik zat er van tevoren te denken, zal ik het doen of niet? Maar ik vind het mooier, beter misschien. Als jij hier zit en je weet, mijn zonden zijn niet vergeven, om naar iemand toe te stappen tijdens de maaltijd of nu, dat maakt mij niet zoveel uit. Maar in ieder geval dat je naar iemand toestapt die je vertrouwt en zegt, hey, ik verlang om te komen tot de Heer Jezus. Wil je bij me zijn, laten we samen ervoor bidden. Weet je, iedereen hier zo is bereid daarvoor. Weet je, want maak het uit of je eten in je buik hebt. Als je zonden niet vergeven zijn, dat interesseert niemand. Weet je, kom tot de Heer Jezus en gooi het open naar iemand. Bid voor elkaar, met elkaar. En ook als je weet, ik heb wel vergeving van zonden of ik denk het, maar weet je, bespreek het met elkaar. Gooi het open. Laten we voor elkaar bidden. Laten we elkaar bemoedigen, helpen, aanvuren. Want daarvoor zijn we hier. Je bent hier niet om een preekje te horen, naar huis te gaan. En dat was het dan weer. We zijn hier om elkaar te helpen, om elkaar te dienen, om elkaar op te bouwen en samen voor de voeten van de Heer Jezus te zijn. Weet je, laten we dat ter harte nemen. Ik wil daarvoor bidden. En het lied wat we van tevoren zongen, dat wil ik eigenlijk nog een keer zingen. Als dat mag, dat mag wel, hè?
Ja, natuurlijk mag dat.
Dus, maar ik wil eerst bidden. Ja, Vader in de hemel. Ik wil u bedanken dat het in uw hart ligt om onze zonden te vergeven. Dat u dat verlangt. Dat u dat zelf zo verlangt dat u Jezus naar de aarde heeft gezonden. Zodat onze zonden vergeven kunnen worden. En dat u daardoor nog steeds rechtvaardig blijft. Dat u de straf zelf heeft betaald. Zodat wij hem niet meer hoeven te betalen. Dat wij kunnen komen. Kunnen neerknielen voor uw voeten. En in de naam van Jezus vergeving vragen. En onze levens kunnen geven aan u. En dat dat voldoende is. Omdat Jezus alles heeft betaald. En dat de weg volledig vrij is voor een ieder die wil komen. Ik wil u daarvoor bedanken. Ik wil u prijzen en aanbidden als de God die vergeeft en de God die liefdevol en rechtvaardig is. Als de God die de Almachtige is, die ons door en door kent en alsnog bewogen met ons is. Dank u wel. Heer, we willen u aanbidden en prijzen. En ik wil daarin echt bidden voor degenen die u niet kennen, dat ze serieus zullen overwegen om hun levens over te geven aan u en u te vragen om de zonde te vergeven. Wilt u in hun harten werken en hen overtuigen waar de zonde is. Hen overtuigen, voldoende overtuigen dat ze bereid zijn om naar de Heer Jezus te gaan. Heere, werk zo in ons midden. Zegen zo uw woord aan ons hart en verheerlijk uw naam. Dat bid ik in die machtige naam van Jezus Christus, de Messias, de Heilige van God. Amen.